Wij waren in het einde van Openbaring hoofdstuk 6. En ik hoop dat tot u doorgedrongen is dat wij in Openbaring 6 terecht zijn bij de 70ste week van Daniël. Hetgeen trouwens ook wel erg voor de hand lag nadat wij in de voorgaande hoofdstukken terecht waren. Eerst nog in onze tegenwoordige bedeling. Daarna waren wij met z'n 24e. Ons 24 verzameld rondom de troon in hoofdstuk 4 en 5. Eenvoudig gezegd de uitbeelding van de positie van de gemeente in de hemel. Onder andere dan, want het is in de eerste plaats natuurlijk de positie van de Heer Jezus Christus op de allerhoogste troon. En als daarna vanuit die troon dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte moet krijgen, want dat moet, want dat is gewoon de vervulling van alle oud-testamentische profetie. Ja, dan kom je toch heus eerst terecht in de zogeheten 70ste week van Daniël. Omdat die in het verleden nog nooit vervuld is geworden. En omdat die zou moeten leiden tot de verschijning van de Messias. En op zijn minst het begin van de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus als de zoon van David. En als degene die de troon van David in Jeruzalem zou herstellen, overeenkomstig de eerste woorden van Daniël 9, vers 24, deze profetie over die 70 weken. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. 69 daarvan liggen in het verleden. En die 70ste zou moeten beginnen wanneer de velen een verbond zullen sluiten met een vorst die komen zal. Eigenlijk andersom, een vorst die komen zal, zal met de velen een verbond sluiten. Waarna het althans enige tijd, blijkbaar 3,5 jaar, rustig zou zijn in Jeruzalem en in Judea, dat wil zeggen de Joodse staat, maar daarna zou een haastig verderf hen overkomen. En dat is wat wij hier in Openbaring 6 zo zonder meer herkennen. En wat wij eigenlijk ook verwachten, eerlijk gezegd. En dat gebeurt ook. Later kom ik op die 70ste week van Daniël nog wel terug. Dat wil zeggen, niet ik, maar het boek Openbaring zelf. En dan hebben we gelegenheid om eens te kijken wat de Bijbel zo, ook in andere plaatsen, niet alleen in Daniël 9, maar ook in de andere hoofdstukken van Daniël en ook zelfs in het Nieuwe Testament daar nog zo het een en ander over te zeggen heeft. Dus dat komt later wel. Maar aan het eind van Openbaring 6 zijn wij aan het eind van die 70ste week bij de verduistering van zon, maan en sterren. Weet u nog, hetgeen zou zijn terstond na de verdrukking van die dagen. Matteüs 24 enerzijds en anderzijds. Het markeert het begin van de dag des Heren. Die breekt daarmee aan. En dat is dan met de val van Jeruzalem. Daarna komen wij in hoofdstuk 7 van Openbaring. Dat is een beetje vermakelijk om het voor te lezen, eerlijk gezegd. Om nogal wat redenen. Nou, er staat, na deze zag ik vier engelen staan. Dat na deze, dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat wat hier vermeld wordt, beschreven wordt, volgt op de gebeurtenissen uit het voorgaande hoofdstuk. Niet noodzakelijk, hier toevallig wel, maar niet noodzakelijk. Het is na deze zag ik. Dat wil zeggen, Johannes krijgt het een en ander te zien. Of dat chronologische volgorde is, dat is nog maar de vraag. Dat blijkt niet uit het woord na deze. Die moet u onthouden, want er wordt wel eens misbruik van gemaakt. Maar hier is het geen probleem. Na deze. Het is inderdaad na wat hoofdstuk 6 beschrijft. Daarna volgt wat nu beschreven wordt. Al moet ik zeggen dat hoofdstuk 7 van Openbaring ons meteen brengt helemaal tot aan het begin van de 1000 jaren. Het is wel aardig, dus het beschrijft eigenlijk de periode van één kant maar hoor, overigens. Maar het beschrijft de hele periode vanaf het einde van de 70ste week, dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg bij de val van Jeruzalem enzovoorts, tot aan het moment dat Satan gebonden wordt en alle ongelovigen van de aarde zijn weggedaan. Dat is een periode, u vraagt het mij gewoonlijk en dan zeg ik ook gewoon, dat is een periode van 33 jaar, maar het is inderdaad een aanzienlijke periode. Ik moet er eens aan denken dat iemand op internet schreef, Kleine Haneveld zelf zegt dat het nergens in de Bijbel staat, die periode, en dat dit ontleend heeft aan de symboliek. Dan moet ik u zeggen, punt 1, dat is gelogen, want het is niet waar. Alleen het getal 33 heb ik aan de symboliek van de Bijbel ontleend. En dat er zo'n periode is, ja, is dit symboliek hoofdstuk, Openbaring hoofdstuk 7 of wat? Dat is, de Bijbel spreekt uitdrukkelijk over dat er een tijd verloopt tussen de verschijning van de Heer op de Olijfberg en dat de 1000 jaren aanbreken. Bovendien, zelfs als dat niet expliciet in de Bijbel zou staan, dan nog zijn wij niet zo dom om... Nou, ik niet in elk geval. Sorry. Zijn wij niet zo dom om te denken dat als de Heer op de Olijfberg komt en Jeruzalem in puin ligt en er dus niemand meer over is in het land en een gelovig overblijfsel wordt uitgeleid naar de woestijn, dat daarmee 1000 jaren vrederijk begonnen is? Toch? Dat neemt tijd. Al was het maar, niet eens dit zozeer de tijd van grote verdrukking, want dat is zo, maar al was het maar de tijd waarin het evangelie alsnog gepredikt moet worden op aarde. Omdat er helemaal geen gelovigen zijn eigenlijk. Nou ja, een paar. Dat is dat gelovige overblijfsel. Er moet nogal wat gebeuren. Afgezien daarvan, Jeruzalem zou herbouwd moeten worden. Toch? Een Israëlitisch rijk zou moeten ontstaan en al dat soort dingen meer. Dus ja, je leest dat zo duidelijk allemaal in de Bijbel. Ook in Matthäus 24 en 25. Want in Matthäus 24 vind je de beschrijving van het eind van de verdrukking en de verduistering van zon, maan en sterren. Maar pas tegen het eind van hoofdstuk 25 ben je bij dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid enzovoorts. En dat hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelt. Daar zit nog heel wat tussen. Dat zijn namelijk de dagen die vergeleken worden met de dagen van Noach. En de dagen van Noach zijn de dagen vanaf dat de Heer zei, het gaat binnenkort regenen, totdat het ging regenen. En dat waren 120 jaren. Nou, zo lang duurt deze periode niet. Het is iets korter. Maar het is de dagen van prediking enerzijds en dreiging anderzijds en het oordeel komt. Maar goed, hoofdstuk 7, vers 1. Na deze zag ik vier engelen staan. Bij het woord engel zeg ik altijd hetzelfde. Het woord betekent boodschapper, een bode. Iemand die uitgezonden wordt om een boodschap te doen, dan wel over te brengen. U weet, bij boodschap denken wij gewoonlijk aan dat er iets medegedeeld moet worden, totdat we zelf boodschappen moeten doen, want dan moeten we gewoon naar de supermarkt. En daar heb je niks mede te delen, daar heb je wat te halen. Dus, behalve dan dat je ook moet betalen. Maar dat hebben ze soft gemaakt, weet je wel. Je merkt dat niet meer tegenwoordig als je betaalt, hè. Maar goed. Vier boodschappers, gaat om vier krachten, vier enzovoort. Op de vier hoeken der aarde. Er zijn mensen die zijn inderdaad dom, ook bij het lezen van de Bijbel. Die denken dat hier staat dat de aarde vierkant is. En dan komt het taalkundig niet onderlegd zijn, want hoek is niet altijd een hoek van 90 graden, dat weet u toch, hè? En bovendien, als ik alleen al zo doe, hoek, dan heb ik een pijl, duidt namelijk richting aan. En als je enige navigatie ooit geleerd hebt, bij het zeilen dan wel bij het vliegen, dan je richting is zoveel graden. En daarmee geef je de hoek aan ten opzichte van het noorden. Het is een hoek, maar het is een richting. En het woord hoek staat voor richting, dat is al. Dus vier richtingen, nou die kennen wij. Want we hebben het zaakje ingedeeld in vieren. Dat wij niet, dat was in de dagen van de Bijbel ook al zo. Namelijk in noord en oost en zuid en west. Zie? Dat zijn de richtingen waaruit Israël terugverzameld zal worden. Want dat staat ook nog gewoon in de Bijbel. uit noord en oosten, zuid en west. Letterlijk, ja. In de psalm, maar het doet er nou niet toe. Maar hier gaat het daar ook over. Ik zag vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde. Die vier hoeken worden trouwens ook wel eens de vier winden genoemd. In het Nederlands ook gewoon, want wij noemen het windrichting. Dat is heel raar. Want soms waait het helemaal niet, maar oost is toch een windrichting. En toch, of niet? Ja, taal is een snaaksting. Ik vind het wel leuk altijd. Houdende de vier winden der aarde, de noorden, oosten, zuiden en westenwind, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En u moet begrijpen dat je dit natuurlijk letterlijk kunt nemen, wat mij betreft. Maar hoe letterlijk het taalgebruik ook is, het gaat over een niveau hoger, uiteraard. Hè? Want een boom, in die profetie over de wederkomst van Christus in Matthäus 24 en Lucas 21 en Marcus, ik weet niet meer welk hoofdstuk, 14 geloof ik. Daar wordt gesproken over, let op het teken van de vijgenboom en de andere bomen. Zodat je dan weet dat bomen zijn stambomen. Ik bedoel dat u weet dat het niet de slagboom is, want dat is weer een andere boom. Hè? Je kan trouwens ook een boom opzetten, daar heeft men een boom überhaupt niks van doen. Behalve dan met de verwarring die dan ontstaat als al de takken door elkaar raken bij het opzetten van een boom. Hebben we dat nog? Taal is een staaks ding. Maar een boom is ook gewoon een volk. Dat zijn wij vergeten. Gemakshalve. Want anders wordt het te duur. Een boom is een volk. Met één stamvader. En de stand van alles vanaf, en dat noemen wij eerst een gezin, daarna noemen we het een familie, daarna noemen we het een stam. En de familie oudste is het opperhoofd. En als de stam nog wat groter wordt, dan noemen we het een boom. Een koning wordt, een koning, sorry. Als de boom nog wat groter wordt, noemen we het een koninkrijk. En als het zich dan weer splitst, dan noemen we het hoofd van de familie de keizer. Ja. Zo gaan die dingen. Maar een volk is een boom. Van oudsher. Als dat niet meer het geval is, valt vrezen dat wat voor het volk moet doorgaan, dat het zo lang niet meer zal bestaan, want het valt vanzelf uit elkaar. Hebben we die nog? Verder zal ik mij van commentaar onthouden, want je weet nooit wie er tegenwoordig allemaal meeluistert. Kortom, tegen enig volk. Dat er geen wind zou waaien tegen enig volk. En bovendien staat er nog op de zee. Nou ja, als je toch aan land bent dan, en het land hebt aan de zee bovendien. Dan blijf bezig. Taal is een snaaks ding. Dat zei ik al. Goed. Maar als je toch aan land bent, maakt het je niet uit of het op zee wat waait natuurlijk. Maar het punt is dat het woord zee ook staat voor volkeren. Niet omdat dat de betekenis is van het woord, maar wel een toepassing daarvan. Bovendien, de echte betekenis van het woord is iets als brullen. Tekeer gaan, brullen. Tekeer gaan, met geluid en alles erbij. Hè? Brullen, jam, brullen. En daarom wordt er de zee mee aangeduid, die tekeer gaat. En waarom woeden de volken en bedenken de natie en ijdelen? Het zijn eigenlijk termen ter aanduiding van een woelige zee. Komt erg veel in de Bijbel voor. Misschien hebben we het er nog eens over. Maar de zee staat dus net zo goed voor de volkeren. Omdat die tekeer gaan. Een heel belangwekkende profetie die we nogal tegen zullen komen is uit Daniël 7... waar gesproken wordt over enige achtereenvolgende wereldrijken, net als in Daniël 2. En dan gaat het over de zee en daar kwamen achtereenvolgens vier dieren uit omhoog. En dat zijn dan die wereldrijken. Een rustige, een wilde zee en dan komt er zo'n monster uit omhoog. En nu is de vraag, hoe heet het monster? Nessie. Maar ja, dat is een ander verhaal. Ja. Kortom, Want wij hebben hopelijk onthouden, dat is het probleem. Het is, je moet het een en ander onthouden. Het is mijn sterkste zijde ook niet, maar je moet het een en ander onthouden. We hebben in Matteüs 24 gelezen dat in het midden van de 70ste week, bij de oprichting, hoe heet dat, van de gruwel der verwoesting, dat men dan het land zou moeten uitvluchten, wel met de grootste spoed, want dan begint de verdrukking. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet geweest is, enzovoort. Maar onder uitverkorenen wil zouden die dagen bekort worden. Toen hebben we vastgesteld, tot 1260 dagen zijn er de tweede helft van de 70ste week, want langer gaat niet. Dan komt de Heer op de Olijfberg. En het ging over Jeruzalem. En de Judea, het Joodse land. Kortom, die verdrukking duurt voor het Joodse staat, voor Jeruzalem, 3,5 jaar. Maar niettemin staat erbij dat die verdrukking over de volkeren in het algemeen zal komen. Afgezien daarvan, ook in het Oude Testament vind je profetieën die uitdrukkelijk melding maken van verdrukking binnen altijd over volkeren. En niet maar over Israël alleen. Kortom, aan het eind van de 70ste week en dus aan het eind van Openbaring 6 ben je weliswaar aan het eind van de verdrukking van die dagen uit Matteüs. Weet je nog, te stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden enzovoort. Maar te vrezen valt dat die verdrukking dan toch daarna nog wel een poosje doorgaat. En dat is natuurlijk zo, namelijk nog 33 jaar. Later leg ik je uit waarom het 33 is. En anders houdt u het maar op 30, vind ik ook goed. Maakt mij niks uit, maar die periode heb je dan. En wat hier beschreven staat, is dat die verdrukking weliswaar moet komen. De term wordt later ook genoemd in het hoofdstuk, dat is in vers 14. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zodat daar alsnog gezegd wordt dat het ook hier gaat om de dagen van de grote verdrukking. Alleen dat is na de 70ste week van Daniel en het betreft niet meer de Joodse staat of Jeruzalem. Maar aan het begin van het hoofdstuk staat dus dat het eerst nog even duurt voordat die grote verdrukking daadwerkelijk over de andere volkeren komt. Want dat is wat er staat. Ik zag vier engelen op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Want die wind die zou verwoestende werking hebben. Orkaan. Dat staat er ook. Want er staat, en ik zag een andere engel opkomen, nog een engel gewoon, hè. En ik zag nog een engel opkomen van de opgang der zon, dus uit het oosten, hebbende het zegel des levende gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee. Want die engelen die bedienen die winden, zal ik maar zeggen. Of die blazen dan heel hard. Als je tekenen wilt, dan krijg je zo'n soort plaatjes. Ik heb er altijd moeite mee, maar groot respect voor degenen die zoiets kunnen. En dan weet u dat die wind, die is dient ter beschadiging. Maar er komt een engel en die zegt, denk erom, nog even niet. Maar nu even niet. Onthouden, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij, want er moet eerst wat anders gebeuren. Dat is altijd zo. Ik bedoel dit. Het kan wezen dat God oordeel aankondigt, maar het gaat altijd gepaard met de oproep om zich te bekeren. En dat moet hier eerst geregeld worden. En ik weet dat ik wat arrogant praat, maar ze beschuldigen me daar toch mijn leven lang al van. Dus ik trek me daar niks meer van aan. Nu maar, dat heeft geen zin. Dat heeft überhaupt geen zin. Dan zeg ik, nou ja, je kunt weten wat er nu gaat gebeuren. Het is wel lang geleden dat wij Exodus 19 lazen. Ik bedoel, we zijn al op bladzijde 1184. Exodus zit toch tamelijk voorin in de Bijbel, niet waar? Ik bedoel, dat is dat hoofdstuk waarin de Heer tegen Israël zegt dat hij dat volk heeft uitverkoren, hem ten eigendom, tot koninklijk, priesterlijk volk. En wat moeten ze dan doen in die positie? Want ze krijgen daarmee een job, hè? U weet toch hoe dat gaat? De Heer kiest uit de volkeren een uit. Ik zeg, ja, jullie, stap naar voren. Militaire diensten, stap naar voren. En dan zegt hij, ik heb jullie uitverkoren. Ik kan het doen, want de ganse aarde is mijn. Alle volkeren zijn voor mij, maar jullie stel ik aan. En dan wil je een functiebeschrijving hebben, toch? Nou, ze worden aangesteld als koninklijk priesterlijk volk. Wat moeten ze dan doen? Wat houdt de functie in? Voor degene die het daar niet begrijpt, wat je moet doen als je dienstknecht van God wordt, is het Petrus, en daarom zocht ik Exodus niet op, is het Petrus, dan hoef ik niet zo ver terug te slaan namelijk, mijn Bijbel slijt er al zo van, is het Petrus die zegt tegen de gelovigen van zijn dagen, dat is tegen ons, maar dat doet er nou niet toe, maar hij gebruikt die woorden, en hij zegt in vers 9 van 1 Petrus 2... Maar bedenk dat deze woorden rechtstreeks komen uit Exodus 19. Als u een Bijbel hebt met schriftverwijzingen, staat dat er ongetwijfeld bij. Exodus 19. Hij zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk ten eigendom, vertaald met een verkregen volk. En hier staat bij wat daar de consequentie van is, wat daar het doel van is. Opdat gij zoudt verkondigen, is eigenlijk al genoeg, hè? Opdat gij zoudt verkondigen, nou ja, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat was dus de oorspronkelijke functie van Israël? Wat is bij hun uitverkiezing en toegedacht? Je kan het ook nog navragen aan Paulus. Hij stelde zelf maar de vraag en hij zei, wat is het voordeel van de, wat is het nut van de besnijdenis, wat is het voordeel van de Joden, van het nut van de besnijdenis, of van de zonde, doet er niet toe. Toen zei hij, velen in alle manieren, maar dit is nummer 1, dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Dat is Romeinen 3, de eerste verse. Hun zijn de woorden God toebedrouwd. Aan Israël in het algemeen, reeds in Exodus 19. En dan niet lezen alsof er staat dat God tot hen gesproken heeft. Dat is een heel ander ding. Daar begint het mee, maar dat doet hij aan iedereen, fundamenteel. Maar dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, wil zeggen dat God zijn woord gewoon aan hen gegeven heeft. Hij zegt, hier is het, het weegt een pond ongeveer. Doet handeling totdat ik kom. Oké, terug dan. God heeft tot Israël gesproken, maar hij heeft hen opdracht gegeven dat woord te bewaren, te beheren, te betrachten en daarmee te prediken. En daarom noemt God zich de God van Israël. Dan wel de God van Jacob, wat het maar was. Heb je die nog? Israël is Israël zolang het verantwoordelijk is om dat woord van God te prediken. Nog makkelijker zijn die dingen aan te tonen uit de loop van de geschiedenis. Dat is duidelijk genoeg, alleen het neemt een heleboel tijd. Maar dan krijgt u weer eens dat verhaal te horen over dat Israël ontrouw is, zal ik maar zeggen. Zich van het woord, aan het woord niks laat gelegen liggen. En dan wordt het van Ami lo Ami, dan is het niet langer Israël en wat het maar was. En u weet hoe het toen ging. Daartoe had God het volk gesplitst in twee koninkrijken. Ging het met de ene fout, had hij de andere nog. Gaat het met de andere fout, heeft hij de ene nog. Als Israël niet wil, dan moet Juda het doen. Als Juda niet meer wil in onze dagen, dan moet Israël het doen. En in de toekomst gaat dat weer terug. U begrijpt hoe dat gaat. Maar er is altijd zo'n uitverkoren volk. En Petrus in zijn dagen spreekt de gelovigen van vandaag zo toe. Hij zegt, gij zijt het uitverkoren volk. onder de naam Israël. En je bent verantwoordelijk om het woord van God te bewaren. En daarom is de gemeente in onze dagen de pilaar en vastigheid der waarheid. Volgens Paulus in 1 Timotheus 3. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het woord van God te bewaren, te beheren, te verdelen, te prediken, dus te onderwijzen, wat het maar is. Collectief als gemeente is dat onze roeping. Maar van oudsher is dat de roeping van Israël. Daar komt ook het idee vandaan dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Niet ten onrechte zo'n gedachtegang, al zal die gewoonlijk uitgebreid moeten worden toegelicht. Maar zo zit dat. En als nou in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, het Joodse volk officieel de naam des Heeren heeft aangeroepen, en als bij die gelegenheid heel de Joodse staat vernietigd wordt in Jeruzalem en het gelovig overblijfsel uit Juda primair verzameld is in de woestijn bij de Heer in Petra of waar het maar was. Dat doet er ook eigenlijk allemaal niet toe. Ja, wat moet er dan daarna gebeuren? Nou is de Heer daar, maakt zich bekend. Ze vragen even aan hem, wat zijn toch die littekens in uw handen? Dan zegt de Heer, heb je de film dan niet gezien? Hij kan er niet tegen. En het Pasen geweest. En passie. En weet je veel. En het eindigt al. Weet je, ik heb wel eens zo'n idee van waarom die passiespelen overal zo inslaan en zo leuk zijn. Aan het eind is Jezus dood. En dat was ook de bedoeling. Dan zijn we van hem af. Hè? Ik kan er niet tegen. Moet ik eerlijk zeggen, ik kan er niet tegen. Ik vind het absoluut funest zoiets. Hoe kunstzinnig het ook wezen mag en hoe eerbiedig het ook gedaan mag worden, het verhaal eindigt verkeerd. Ze laten het in de dood aflopen. En ja, dat willen ze wel. Maar wij hebben een levende heiland. Dus vooruit maar weer. Maar hij maakt zich bekend en zegt dan dus, heb je Zacharië 12 dan niet gelezen? Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. En die heet heus Jehovah. Dus het is duidelijk wie hij is. Jezus van Nazareth. De verlosser van Israël. Maar goed, wat er daarna gebeuren moet, dat weet u. Er is geen gelovige in de wereld. 7 jaar daarvoor heeft de opname van de gemeente plaatsgevonden. Er is een gelovig overblijfsel ontstaan door de prediking in de 70ste week, waarover Openbaring 11 dan verder spreekt. Daar hebben we het later over. En er wordt zo'n overblijfsel verzameld. Wat moet er daarna gebeuren? Ja, dan moet alsnog Israël worden aangesteld om gedurende 1 generatie, binnen 1 generatie uiteraard, het evangelie te prediken. Op dezelfde manier als vroeger. Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Gaat heen, predikt aan alle volken. Enzovoorts. Dat moet nog gebeuren. Voor de 1000 jaren beginnen, want de 1000 jaren beginnen met alleen gelovigen. Die moeten er dan eerst toch wel een redelijk aantal zijn, lijkt mij. En dus moet er gepredikt worden door Israël. En dat moet eerst geregeld worden. En die prediking, die gaat dan gepaard aan de andere kant met verdrukking. Want hoe meer een mens in de ellende zit, hoe meer hij misschien geneigd is, nee, misschien moet eruit, hoe meer hij geneigd zal zijn om zich te bekeren. Niet dat het altijd werkt, maar het helpt wel. Dan zit je te denken, hoe was het toen ik tot geloof kwam? Zat ik toen ook in de nesten of niet? En ik denk dan altijd, ik zat altijd in de nesten, dus dat maakt niet zo. Doe maar. Weet ik veel. Het helpt wel. Dat is een bekend gegeven. Vandaar dat in de klassieke vorm van evangelisatie, nou niet de hele oude, maar klassieke evangelisatie, was altijd gericht op mensen die in de ellende zitten. Want dan heb je meer resultaat van je werken. Voor de statistiek kom je dan beter uit, zal ik maar zeggen. Heb je er meer? Dus maar. Ja, er wordt altijd gepredikt op de laagste niveaus van het sociale milieu. Of hoe zeg je dat? De laagste standen, de onderste laag van de maatschappij. Enzovoort. He? Nou ja, ja, en in de veenkoloniën, daarom is men daar redelijk evangelisch. Dat is niet voor niks in de veenkoloniën. Al die mensen die geen werk konden krijgen, nergens voor deugden, hebben ze ooit getransporteerd naar Drenthe en Groningen enzovoorts, om daar aan het werk te gaan en turf te steken. Toen waren ze nog zo handig om werk te verschaffen enzovoorts. En de zendelingen, de evangelisten, de predikanten gingen erachteraan. Dat is werk aan de winkel. En daar vind je dus van oud... Dat is serieus, ik spot er niet mee, dat is serieus. Vandaar dat je daar van oud zo'n sterke evangelische richting hebt, zal ik maar zeggen. Baptisten, niet te vergeten. Het zijn daar grote kerken van oud zijn. Voor de hand liggend. Alleen ja, die predikten dan ook dat je niet dit mocht en niet dat mocht. Want dat hoorde ook bij die zelfkant van het leven. Dus,
ze konden ook niet zoveel, ze hadden niet zoveel.
Nee, ze hadden ook niet zoveel, dus vooruit maar weer. Maar zo was dat. Maar jaren terug, de Wesley's, waar we het eerder over gehad hebben, naar aanleiding van die brief van Philadelphia. De Wesley's, die gingen naar de mijnstreken, daar in Wales en waar het maar was, in Engeland enzovoorts. Hè. De zelfkant van de maatschappij, om zo te zeggen. En onder hen predikten ze. Nou ja, inderdaad. Het helpt. Dat is zo. En wat, ik hoef dat trouwens alleen maar te wijzen op de uitdrukking die keurig in uw Van Dales groot Nederlands woordenboek staat. Dood. Leer bidden. Zodat u ziet dat ik het ook niet uitgevonden heb. Dat is nou helemaal zo. Hè? Ik riep vanuit mijn benauwdheid tot een Heere en hij hoorde mij. Zegt de psalmist. Zelfs bij David gold dat. Dus daar dient dat voor. Ja. Afgezien daarvan, als men in die dagen niet tot geloof komt, zal men toch gedood worden. Dat wil zeggen, van de aarde worden weggenomen, want dan gaat men dat koninkrijk niet binnen. Dus men verliest er verder ook niks mee. Of het erg is voor die mensen. Ja, dat weet ik. Daar kan ik geen spontaan antwoord op geven. Of het erg is voor die mensen. Ik denk altijd, nou ja, dood gaan ze toch. Vroeg of laat. Ik bedoel... He? Nee, we doen het niet spotten, maar gewoon of van afstand objectief geredeneerd. Doodgaan ze toch, er zit niks anders op. Tenzij ze zich bekeren. Nou, misschien dat die benauwdheid helpt om alsnog tot geloof te komen. Zie? En verder, ja, of het erg is of niet. Ik persoonlijk ben geneigd de zaak meteen om te keren en te zeggen, is het erg dat de Heer zijn koninkrijk op aarde komt vestigen? Is het erg dat hij een eind maakt aan de toestand in de wereld? Nee, toch? Nou ja, het gebeurt op die manier. En of die manier dan erg is, weet u een betere? Na 6000 jaar dat de Heer spreekt tot de mensheid, maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar ook de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat moet hij dan? Nou, dit, en dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Goed, wat stond er dus? Ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, vers 2, hebbende het zegel. De zegel is de... Hebbende het zegel, dit is niet maar het merk, maar dit is het stempel. Ik ben het woord, er is een mooi woord voor. Maar dat kent ook niemand, dus het schiet ook niet op. Ik ook, ben het ook weer kwijt. Voor zo'n zegel... Dat is een zegelring, kan dat zijn. Maar je hebt van die stempels, daar is een woord voor wat me nou ontgaat. Hè. Er werd vroeger gebruikt in plaats van handtekeningen zetten... En stempels met inktkussen was ook niet. Bovendien kon je het uitvegen, maar het ging in lak, weet je wel. En dan zo'n ding. Huh? Nee, joh, de veel moeilijke woorden komt uit het Latijn, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Zo'n stempel, dus het zegel. Weet u wel? Autorisatie. Hij komt met zo'n zegel, dat van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. En hij riep, stop nog even. Beschadig de aarde, niet nog de zee, nog de bomen. Totdat wij, of opdat wij, kan ook hoor. Opdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Je bent aan het eind van de 70ste week van Daniël. Je weet dat die verdrukking over die volkeren nog moet komen. Je weet ook dat nog het evangelie gepredikt moet worden aan alle volken. Door dienstknechten van God. Je weet ook fundamenteel wie dat zou moeten doen. Israël. Of althans een deel van Israël. Dat daartoe speciaal een bediening krijgt. Maar namens het hele volk uiteraard. Nou ja. En dan staat er. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. Dat wil zeggen geautoriseerd waren, specifiek aangewezen. Kreeg een stempeltje, een kenmerk. Letterlijk. Ja, denk het wel. He? Waarom niet? Van oudsher heeft men het altijd op prijs gesteld dat officieel aangestelde mensen ook aan de buitenkant herkenbaar waren. Gewoonlijk aan iets wat dat men een uniform noemt. Maar beter nog aan de onderscheidingstekenen. U weet wel, sterren en strepen. En zo'n pet met een rode band eromheen, weet u wel. Zodat wij nooit wisten of het de generaal was of de olieboer. Maar postbode. Weet je wel, dat was officieel. Zie? En dit is een officieel kenmerk, hoe weet ik niet. Ik hoor het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000. Daar heb je het al, want u kunt natuurlijk ook heel snel rekenen. U weet meteen dat 144 het kwadraat is van 12. Hè? Dat weet u toch of niet? We hebben een setje van 12 en als je 12 setjes van 12 wil hebben, dan neem je een gros. Dat weet u toch? Dan heb je er 144 eieren voor Pasen. Nou, laat maar zitten. Ja. 12 maal 12. Bekend, ja. Komt nog uit het twaalftallen stelsel, want van oudsher had men een twaalftallen stelsel. Dat is lastig rekenen. Maar vooral omdat we maar 10 vingers hebben en niet 12 natuurlijk. Maar het heeft zo'n redenen, daar heb ik het met u wel eens over gehad, geloof ik. Waarom 12? Omdat het staat voor heerschappij, het beheerst alles. Dus een twaalftallen stelsel in de handel is heus zo gek nog niet. En sinds we toch niet meer hoeven hoofdrekenen, maar wij allemaal zo'n ding hebben, zo'n apparaatje om dat te doen, is dat helemaal niet problematisch eigenlijk. Maar laat me zitten. Ik hoor het getal degenen die verzegeld waren, 144.000. Je weet toch dat je dan bij Israël terecht bent, sowieso al? Via de 12. En om het zeker te maken, heet dat, staat er. Uit alle geslachten der kinderen Israëls. Hoe zeker dat is, weet ik niet. Want elke keer als je zoiets tegenkomt, vraag je je af, wie is er nou weer niet bij? Nee, ik doe het met opzet zo. Ik heb het nog niet gelezen. Maar ik doe het met opzet zo, hè. Je vraagt je op voorhand af, wie is er nu niet bij? Want hoeveel stammen van Israël bestaan er? 13. Het zijn er 13 in een dozijn. Heel goed, ja. Want normaal, het zijn er 12, of moeten er 12 wezen, maar het zijn er altijd 13. Maar er is geen enkele opsomming waar er 13 genoemd worden. Er worden er hooguit 12 genoemd. Ja. Het is altijd iets bijzonders, maar maak je uit 12. 144.000 verzegeld uit alle geslachten der zonen van Israël. En nou wordt die echt leuk. Want ik bedoel, wij kennen in onze dagen het Joodse volk, naar het schijnt, en we noemen het Israël. En we denken daarom dat Israël het Joodse volk is. Dat is niet zo. Het is Juda. Dat is maar een deel van Israël. Het is wel Israël, maar Israël is nog niet Juda. Een Israëliet is nog geen Jood, maar een Jood is wel een Israëliet van huis uit. Die heb je toch, hè? Onder het motto, een koe is een... Die staat waarschijnlijk ook wel ergens in een naslagwerk. Een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. Nee. He? Een haring is een vis, maar een vis is nog niet een haring, hoor. Nee. Een profeet spreekt vertroosting en bemoediging. Maar iemand die vertroosting en bemoediging spreekt, is daarmee nog geen profeet. Dat met dank aan, wat was het, 1 Korinthe 13. Die dingen worden vaak omgedraaid, dat is een misverstand, hoor. Maar goed. Maar het twaalfstammen van Israël. En wat men doet namelijk met dit soort schriftgedeelten. Dat is. Ik zeg meteen waarom. Omdat men niet gelooft in een wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten en meer dan 1000 jaar te continueren. Omdat men dat niet gelooft, moet men dit soort schriftgedeelten wegredeneren. En niet denken, want je zou via die discussies op internet zou je de indruk krijgen dat het andersom is, dat men moeite heeft met de uitleg of het begrijpen van een schriftgedeelte. Dat is niet waar, het is andersom. Of die mensen die onzin allemaal schrijven dat zelf ook weten, waarschijnlijk niet, want het is meestal volstrekt onbenullig. Ik zeg toch niet over wie ik het heb. Zou ik niet weten over wie. Doet er ook niet toe. Maar ik zeg in het algemeen, het is volstrekt onbenullig. Maar het punt is dat al die verwarring omtrent dit soort schriftgedeelten is ontstaan alleen maar uit dat men niet wil geloven dat de Heer hier op aarde letterlijk een koninkrijk zal vestigen. Wat wil je dan? Dat de troon van David in Jeruzalem alsnog hersteld zal worden. Enzovoorts. En al die profetieën die daarop wijzen, die dat ook expliciet zeggen, die moeten dus weggeredeneerd worden en dat heet vergeestelijken. Zo van, dat moet je niet letterlijk nemen, zit wat achter. Nou heb ik een mooie voor u. Hoe verklaar je 144.000 dienstknechten van God? Iemand zei 144.000 betekent gewoon, zijn er erg veel. En dan zeg ik, maar wat bedoelen ze dan met 1000 jaar? Zeggen ze, 1000 jaar, dat betekent gewoon heel lang. Eeuwig betekent dat. Wat betekent dan de schade die niemand tellen kan uit vers 9? Dat betekent ook dat het heel veel is. En dat soort dingen kun je theologen soms wijs maken, want die kunnen heel slecht rekenen, dus voor hun is het altijd erg veel. Ik zeg altijd anders, hadden ze wel een ander vak gekozen, wiskunde of zo. Ja, ik drijf er graag de spot mee, want ik vind het zulke onzin allemaal. Als je 1183 bladzijden gelezen hebt, je komt hier, mag dat geen probleem zijn. Gewoon letterlijk 144.000. En wat doe je dan als je meer dan 144.000... van die dienstknechten van God inmiddels op je ledenlijst hebt staan. Dan krijg je een probleem. Dat is de Jehovah's getuigen overkomen. Die zei, wij zijn 144.000. Dat hebben ze los moeten laten toen ze het samen meer dan 144.000 verzameld hadden. Nou ja, nou is het dat de elite van de Jehovah's getuigen. Nou ja, enzovoorts. En daar krijg je de meest wilde dingen van. Maar het is gewoon letterlijk. Want kijk, dat je 144.000 dienstknechten kunt wegredeneren en zeggen, nou, het zijn er in elk geval erg veel. Dat is tot daaraan toe. Oké, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Maar wat doe je dan met... En nou moet je 12 keer iets bedenken. Nou moet je 12 keer iets bedenken. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Wat betekent dan overdrachtelijk 12.000 uit Juda, als Juda niet letterlijk is? Want het is niet letterlijk, toch dan? En dan uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Azen waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Hoe verklaar je dat weg? Dat slaat men dan ook gewoon over. Jehovah's getuigen ook met hun 144.000. Die kunnen dat ook niet onderverdelen in 12.000 uit elke stam. Dat kan jij niemand, ja. Maar de enige betekenis die het kan hebben, is de letterlijke. Maar bovendien, terugkoppelend naar Exodus 19, Gij zijt een uitverkoren geslacht, een priesterlijk koninkrijk, een heilig verkregen volk. Dat is toch letterlijk? En hebben ze die functie vervuld in het verleden? Het antwoord is nee. Dus moet het nog gebeuren. Nou, dat gaat ook gebeuren. Letterlijk. En er zullen alle stammen van Israël in betrokken zijn. En alle stammen, dat wil niet zeggen alle Joden. Want Juda is wel Israël, maar Israël is nog niet Juda. Kortom, er zijn bij elkaar 12 stammen. En niet alleen maar de zogenaamde 2 stammen onder de naam Joden. Die moeten dus inderdaad nog ergens zijn. De Bijbel zegt ook dat ze terugverzameld zullen worden. En dat de 2 en de 10 stammen, de beide huizen van Israël, weer 1 volk zullen worden onder 1 herder. En dat dat pas gebeurt in de wederkomst van Christus. En zegt Jan 37, om maar eens wat te noemen. Dat moet allemaal nog gebeuren. Hoe je dat overdrachtelijk moet nemen, zou ik niet weten. Maar het vervolg erop is dat je dus uit al diegenen die terugverzameld worden, er uit elk van 12 stammen 12.000 mensen worden aangesteld als dienstknecht om inderdaad deze evangelische functie te vervullen. Ze worden aangesteld tot evangelisten. Om het woord Gods te prediken, om te verkondigen dat de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Letterlijk. En als je dat gewoon vanuit het Oude Testament komt en dat ook letterlijk gelezen hebt, is dit geen enkel probleem. Het probleem zou hooguit zijn dat zoiets niet van de ene dag op de andere dag geregeld kan worden. En dat zal de reden zijn waarom staat, maar nu nog even niet, nog geen verdrukking, er moet eerst nog wat geregeld worden. Wat? Er moeten er nog 144.000 worden afgestempeld. Ik zeg het maar gewoon plat zoals het is. Dat neemt tijd, maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren. Het is net zoiets als dat Paulus zegt, schrijft aan Titus dat hij de man heeft achtergelaten op Kreta. Nou moet ik eerlijk toegeven dat het niet zo'n ramp is om achtergelaten te worden op Kreta, eerlijk gezegd. Tenminste, zover ik weet. Het is mij nog nooit overkomen. Maar goed, lees er maar naar in Titus 1. En Paulus zegt dat hij Titus heeft achtergelaten om daar nog oudsten aan te stellen. Dan denk ik, hoeveel oudsten zouden ze nodig gehad hebben op Kreta? Had Paulus die lui zelf niet even kunnen afstempelen, aanstellen, bedoel ik? En waarom moest hij Titus achterlaten om dat te doen? En het antwoord is, er waren geen oudsten, die kun je dus ook niet aanstellen. Want als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. Heb je dat nog? Dus wat moest er gebeuren, wat houdt het aanstellen in? Dat de mensen toe opgeleid, geïnstrueerd, onderwezen moesten worden. En dat kan je niet zomaar even doen, dat neemt tijd. En daarom liet hij Titus achter om dat te doen. Nou moeten hier 144.000 oudsten, eerstelingen toch? Ambtenaren, hoe heet zoiets, aangesteld worden. Ja, die zijn er niet. Het is niet een kwestie van, ze moeten aangewezen en afgestempeld worden. Ze zijn er niet. Kortom, er moet begonnen worden met de prediking van het evangelie vanuit dat Joodse overblijfsel dat er is. De prediking van het evangelie aan de andere stammen van Israël. Opdat daaruit mensen tot bekering zouden komen. En opdat daaruit mensen inderdaad onderwezen zouden worden om bekwaam te zijn om die functie van dienstknecht van God te praktiseren.
Maar dat gebeurt dan niet in Israël zelf, maar in de wereld?
Natuurlijk, ze worden uitgezonden. Ja, evangelieprediking is altijd een kwestie van uitzenden. Het is niet hoe lieflijk zijn de lippen, maar het is hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het evangelie verkondigen, toch? Reeds in Jesaja. En dat tijd kost, waarschijnlijk dus enige jaren, minstens. Oké, het zal snel gaan. Wellicht gepaard met tekenen en wonderen. zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Nu, men veronderstelt dikwijls van wel, maar je kan je wel veronderstellen, maar je moet er Bijbelse aanwijzingen voor hebben. Die is iets moeilijker. Maar wellicht gebeurt dat, maar dan nog neemt dat tijd. En daar gaat het maar om. Maar het is wel wat officieel eerst gebeuren moet. Zie? Uit alle stammen van Israël staat het, want dat is, zo heet het, hè? Uit alle geslachten der kinderen Israëls. Dat is vers 4, waar dat staat. Maar ja, een paar keer per jaar, zo, zonder dat het erover gaat, vraagt iemand wel. Waarom is de stam van Dan er niet bij? En dan zeg ik altijd meteen, ja, hoezo? Er staan nog een paar opsommingen in de Bijbel. Er ontbreekt altijd een stam. We krijgen nooit vragen over. Maar er ontbreekt er altijd een. In het algemeen is het zo, ik ga er niet specifiek op in, maar in het algemeen is het zo dat Israël verdeeld was. Het waren 12 zonen van Jacob, daarom heten het 12 stammen. Maar de stam van Jozef, dat wil zeggen de familie van Jozef, werd verdeeld in 2 grote stammen. Namelijk die van Efraïm en die van Manasse. Dus dan heb je, en die zouden als zonen van Jacob fungeren, volgens Genesis 48. Dus dan heb je inderdaad 13 stammen. Maar de aardigheid is dat het beloofde land werd onder Joshua verdeeld in 12 stamgebieden, die beschreven worden. In 12. En wat die 13e stam betreft, de 13e stam was in dat geval de stam van Levi. Want de stam van Levi was de priesterlijke stam. De stam van de priesters en levieten heette dat. En die hadden geen eigen stamgebied. Dat hadden ze ook niet nodig, want ze hoefden de grond niet te bewerken. Zij leefden van de tienden die betaald werden door de rest van het volk. En ze woonden verspreid onder het volk om daar een functie te vervullen. Namelijk van onderwijs in het woord van God. 1 op de 12 was daarin aangewezen. Los daarvan hadden ze wel dan weer, ik meen 40 of 42 steden, Levitische steden, aan hen toegewezen, maar in een stad word je niet geacht de grond te bewerken, zal ik maar zeggen. Dus doe maar. Maar dan is Levi is apart, omdat hij geen specifiek grondgebied heeft. In het duizendjarig rijk, als ik de term mag gebruiken, gemakshalve, wordt het land ook verdeeld in 12 stroken boven elkaar. 12 even brede stroken over de 12 stammen van Israël. En ook dan is Levi daar niet bij, maar Levi krijgt wel een gebied rondom Jeruzalem, rondom de nieuw te bouwen tempel. Dus die staat apart. Bij een andere gelegenheid heb je een opsomming, dan is Simeon er niet bij. Ik meen in de opsomming van Deuteronomium 33, langzaam schiet het met binnen. Ik geloof dat over Simeon niks gezegd wordt. Een van de redenen daarvoor is waarschijnlijk dat Simeon al vroeg, althans in grote getalen, verdwenen is uit de stammen van Israël, geëmigreerd. Stichters van Sparta en wat het maar was, uitvinders van de bromfiets.
De elektrische fiets.
Hè? Oh nee, dat was Sax. Ja. Oh nee, ja. Goed, laten we die toer nou maar niet gaan. Maar er ontbreekt altijd één stam. Als u maar iemand. Het bestaan van die rare ideeën. En sorry dat ik het niet serieus kan vertellen. Dat is omdat ze niet serieus zijn. Niet serieus te nemen. Als je niet beter weet, oké, maar dan zeg ik u, dat is niet serieus. Een van de meest verbreide theorieën in onze kringen overigens is dat uit de stam van Dan zou de antichrist voortkomen. En daarom mag Dan voor straf niet in dit rijtje staan. Want Dan is een slang. Staat in Genesis 49, zegt Jacob, dan is een slang. En die slang is de duivel, dus dat is de antichrist. Want de antichrist moet toch een Jood zijn, want anders zullen de Joden hem nooit als de Christus aanvaarden. En die redenering, oh, daar krijg ik zo'n pijn in mijn hoofd van. Sinds wanneer is dan een Jood? Dan is geen Jood. En waar staat dan dat de Joden de antichrist als de Christus zouden aanvaarden? Het is allebei wartaal. Het is niet uit de Bijbel. Iemand heeft dat in het wilde weg, na een zware maaltijd, zal ik maar zeggen, bedacht of zoiets. Er is geen enkele reden voor. Het verhaal van Dan is als een ik zal het u vertellen, want ik heb wel een vermoeden hoe het in elkaar steekt. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb wel een vermoeden. Ik doe trouwens niet eens een poging om dat te bewijzen. De stam van Dan onderscheidt zich van de andere stammen van Israël doordat hij de eerste is die de hort opgaat. Dat wil zeggen, zoals het in de Bijbel vermeld wordt. En daarbij ook een spoor langs de weg nalaat. Genesis 48. Dan is als een slang, zoek ik maar op, Dan is als een slang. En hij werpt de ruiter uit het zadel en de paard bijt hij in de versenen. Maar Dan is als een slang langs de weg. Als je die woorden bestudeert, dan kan je het ook lezen als Dan laat een spoor, een slangenspoor, langs de weg achter. Je kunt zien waar hij kruipt in het stof uit, maar hij laat een spoor achter. En dat is precies wat de stam van Dan gedaan heeft. Ik bedoel, de stam van Simeon was ongeveer de eerste die in grote getalen op weg ging. Na de tocht door de woestijn was de stam minder van overgebleven dan de helft. Ongeveer een derde maar of zo. De rest was zoek. Was gewoon de andere kant op gegaan. Als u mij vraagt, meteen afgehaakt. Vandaar dat je van de stam van Simeon in de Bijbel dan ook nauwelijks meer ooit wat leest. Ze hadden trouwens een enclave binnen het gebied van Juda. Maar na verloop van tijd hoorde er dus echt niks meer over. Ze zijn weg, de Simeonieten. Maar goed, die was de eerste. Maar over Dan lees je in het boek Richteren nog. Tegen het eind van het boek Richteren zegt de stam van Dan, ja, we hebben meer levensruim nodig, of zoiets, wat ze maar zeiden. Het is geen Duits woord. Het is Danitisch. Het is van de stam van Dan. En als je op het kaartje kijkt in uw Bijbel, met de kaart met de verdeling van de stamgebieden van Israël, zult u zien dat de stam van Dan maar een klein stukje heeft. Een erg klein stukje rondom Jaffa. Het huidige Tel Aviv. Dus rondom Jaffa. Ze hadden de enige haven. Caesarea is later aangelegd, hè? Wat noordelijker, maar Jaffa, dat was de oude haven van Altsen. De schepen van Tarsus, heb ik nog nagebracht aan Jona. Grote schepen vanuit de haven. Dan was zeevarend. In Richteren 5 staat bovendien dat de stam van Dan in de tijd met de strijd ook niet meedeed. Want die waren op hun schepen. Die waren toen al weg. Dus in Richteren 5. Maar tegen het eind van Richteren, dan staat er dat die dan niet te zeggen, ja, we hebben hier veel te weinig ruimte. Terwijl ze al zo aan het emigreren waren. Helemaal naar Danmark en zo. Naar Denemarken en Scandinavië. En waar ze maar heen gingen. Dus dan, niet al te serieus nemen wat ik nu zeg, maar toch wel serieus eigenlijk. Het punt is namelijk, ze zeiden, we hebben hier te weinig grond, we gaan er vandoor. En ze trokken op naar het noorden. Je moet op een of andere manier het land zien uit te komen naar de grens en er een stukje bij zien te veroveren. Dat deden ze. Ze veroverden helemaal in het noorden Laïs, de stad Laïs, en noemden dat voortaan Dan. Zie je, staat er echt hoor. Ze noemden het vervolgens, die staat Dan, en het wordt later geacht de meest noordelijke stad van Israël te zijn. Maar het ligt niet in het stamgebied van Dan, want het ligt bij Jaffa. Later heet het van Dan tot Beersheba, in de zin van uiterst noord tot uiterst zuid. Maar die Danieten die zijn veel verder getrokken. En de eigenaardigheid is dat overal waar ze kwamen, hebben ze hun naam achtergelaten. Dus je vindt de naam van Dan over heel Europa. Want je gaat daar verder naar het noorden, van waar is Dan? Ga je naar het noorden, kom je voorbij de Zwarte Zee. En er komen vier rivieren in uit. En alle vier de namen van die rivieren beginnen met de naam van Dan. De Dnieper en de Dniester. En de Donau. En dan was er nog één. Weet ik veel. Allemaal begint het met de naam van Dan. En de naam van de Donau, dat is helemaal mooi, want die loopt tot in Donau-Eschingen, daar ben je bijna in Nederland. Dus, nou ja, in het Zwarte Woud ben je dan. Maar dat is een heel lange rivier, hoor. En die naam Donau komt helemaal zo naar het westen toe. En daarna steek je helemaal over naar Brittannië. En dan moet je eens uitrekenen hoeveel namen er zijn in Brittannië die eindigen met de naam van Dan. Dien. Dat is helemaal mooi, want Eber is Heber, hè? In het Hebreeuws. De naam van Heber en Dan. Ik bedoel, je kan hem niet missen. Deze zijn niet in een rechte lijn gegaan. Het zijn omzwervingen. En ze hebben de naam nagelaten, inderdaad, in Denemarken. Maar Danmark, het grensgebied van Dan, betekent dat. Enzovoort. En van daaruit hebben ze Brittannië ooit veroverd. En daar hun naam overal gevestigd. En je vindt het overal terug. Met andere woorden, heel Israël is hier naar het westen gekomen, maar de eerste stam die hierheen kwam was de stam van Dan. En die heeft zijn sporen nagelaten. Dan heeft altijd gefunctioneerd als de voorhoede, de wegbereider, de kwartiermaker van Israël. Je kon hier niet in Europa komen of Dan was er al geweest. Zo nu en dan. Hebben die nog tot zover? En het zou mij verbazen als het in de toekomst anders zou zijn. Want de term luidt, dan zal zijn volk richten. Richting aangeven, is het. Hebben we die nog? Zal voorop lopen. Dus denk ik dat de stam van dan niet uitgezonden wordt om het evangelie te prediken, maar dat de stam van dan specifiek in Israël zal zijn, in het land dus, als kwartiermaker. Dat wil zeggen, om het land in te richten, te reinigen, te bouwen, ter voorbereiding van de verzameling van heel Israël uit alle volken. Dat de stam van dan dus die specifieke functie te vervullen krijgt. Maar het is een functie die dan in het verleden reeds vervuld heeft. En als je daarna weer Genesis 48 leest, dan zal zijn volk richten, dan is als een slang langs de weg. En hij bijt het paard en de versenen en de bereider valt eraf. Dan denk ik, nou, dat zou nog heel goed kunnen zijn, slaan op dit werk, wat dan, als u mij vraagt, in de toekomst waarschijnlijk zal doen. Namelijk een rijk stichten daar, een land inrichten enzovoort, in de dagen van die ruiter die wij kennen nog van dat witte paard. Niet in de 70ste week, maar daarna. Maar in de dagen van de antichristus. En dat ondanks dat regelt hij de zaken. Maar dat is in het verleden ook gebeurd toen dan er vandoor ging en dwars Europa overging. Want het was ook in strijd met alles wat daar eventueel was en de afgoderij die daar was. En men moest daar door en men moest het land ontginnen en zich eigen maken en de vijand vernietigen en wat het maar was. Dat is wat ik denk. Ik zei niet dat het in de Bijbel stond, maar in beginsel staat het er wel in. In Genesis 48. En wat voor consequenties het heeft. Nou ja, ik mis de stam van dan dus niet in deze opsomming. Ik moet u zeggen, hij staat er inderdaad niet bij. Ik moet u trouwens ook op wijzen dat de naam van Ephraim ook niet genoemd wordt. De naam niet. De stam wel. Want Manasse wordt wel genoemd, hè? Manasse wordt genoemd en Jozef, zodat de naam Jozef kennelijk gebruikt wordt hier als aanduiding voor de stam van Ephraim. Mocht u mij nou vragen, maar dat kan niet, want het is pauze. Maar mocht u mij nou vragen waarom de naam van Ephraim ontbreekt, dan blijf ik het antwoord schuldig. Maar als u vraagt, maar wat denk je ervan? Dan zeg ik nou wat ik ervan denk, want ik vertel dat eerlijk. Wat ik ervan denk is dat de naam Ephraim wordt weggelaten omdat de naam van Ephraim specifiek in de Bijbel functioneert als aanduiding ook van de gemeente. En daar gaat het hier niet over. Heb je dat nog? U weet wel, Ephraim, de eerstgeborene bij uitstek, met zijn dubbele deel, dubbele vrucht, want dat is wat zijn naam betekent. staat feitelijk ook in hoge mate voor de gemeente van eerstgeborenen uit onze tegenwoordige tijd. Maar hier gaat het niet over de gemeente, uitdrukkelijk niet, dat is nu net het punt, gaat niet over de gemeente. Het gaat over wat op aarde zal gebeuren, prediking van het evangelie door de 12 stammen van Israël, die daarin dus uitdrukkelijk allemaal vertegenwoordigd zijn. In Openbaring 7 vers 3 staat dat, hè, dat die dienstknechten onder God zullen verzegeld worden aan hun voorhoofden. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Ezechiël 9 vers 4. Daar is inderdaad sprake van verzegeling. De Heere zeide tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Dat is in een visioen van Ezechiël, waarbij iemand wordt uitgezonden in dat visioen om de gelovigen, om zo te zeggen, in Jeruzalem te verzegelen en daarmee aan te wijzen, te kenmerken. Dat slaat niet op die 144.000 overigens, want die komen niet uit Jeruzalem. Maar het is wel een beginsel in de Bijbel dat sommigen gemerkt worden, een merkteken van God krijgen. Van ons staat overigens dat God ons verzegeld heeft met de Heilige Geest die beloofd was. Het staat een paar plaatsen. En dat betekent dat hij daarmee zijn eigendomsrecht op ons gezet heeft als zodanige. Want dat is de functie van het zegel. Maar ik zou u graag verwijzen naar Jesaja 66. In het laatste hoofdstuk van Jesaja is namelijk sprake van terugverzameling van Israël. Vers 18, het eerste zinnetje sla ik over uit vers 18 van Jesaja 66. En dan staat er: het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen. En ze zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken aan hen zetten. En uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen naar Tarsispul en Lut, de Booschutten en Tubal en Javan, tot de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En ze zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Hier is sprake van heidenen die verzegeld worden en uitgezonden worden in de wereld om de heerlijkheid des Heren onder de heidenen te verkondigen. En ik houd het erop dat dat een verwijzing is naar Openbaring 7. Want ja, in Openbaring 7 zijn het weliswaar Israëlieten, maar die worden verzameld uit de heidenen en dus uit andere tongen, want zo stond het er, hè? Uit alle heidenen en tongen. En zij zullen komen, ze zullen mijn heerlijkheid zien. Bovendien, heel Israël is een volk dat verzameld zal worden uit alle heidenen waarheen de Heer hen verdreven had, staat er bij gelegenheid. Dus die terminologie, die kan heel goed kloppen. En anders blijf je zitten met de vraag: wie zijn dat nou weer, die hier in Jesaja 66 genoemd worden? En het antwoord is voor de hand liggend: het zijn die 144.000 die specifiek genoemd worden. Want God verzamelt zich alsnog een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat doet hij in onze tegenwoordige dagen, zei Jacobus in Handelingen 15. Maar dat doet hij in de toekomst alsnog. Alleen dan betreft het inderdaad het hele volk Israël, alle stammen als zodanig, waaruit een deel althans verzegeld wordt en specifiek wordt aangesteld om namens Israël de Israëlitische priesterlijke functie te vervullen van de prediking van het woord van God. En dus zie je dat ook al staan in het Oude Testament. Eens kijken wat ik er nog van zeggen moet. Die 144.000 die zouden trouwens optreden in de dagen van het antichristelijke rijk. Dat staat er hier niet bij. Maar dat antichristelijke rijk wordt beschreven in hoofdstuk 12 en meer nog in hoofdstuk 13. Dat is dat hoofdstuk over die twee beesten. En En wat iets meer zei. En nadat dat beschreven is, volgt meteen in Openbaring 14 alsnog weer het noemen van de 144.000. Staat ook boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. Openbaring 14. Het land met de 144.000 op de berg Sion. En daar zijn ze, en ze worden in één adem genoemd, dat trouwens met de 24 oudsten en de vier dieren, dat is in vers 3. Kortom, nadat vermeld is de gang van zaken van dat rijk van de antichrist, worden weer die 144.000 genoemd en impliciet wordt genoemd inderdaad dat door hun prediking in diezelfde tijd mensen tot geloof zijn gekomen. Mensen die dan weer niet het teken van het beest hebben gekregen en dat soort dingen uit hoofdstuk 13. Dus het ligt voor de hand wie die 144.000 zijn en wanneer ze hun bediening feitelijk vervullen. Van hen wordt trouwens ook gezegd in... eens kijken, is dat vers 3... dat zij gekocht zijn, zoals dat heet. Nou, ziet ze gauw niet staan. Maar doet er nou... Vers 3, 4. Einde van vers 4, ja, ik zie het, ja. Er staat bovendien dat zij maagden zijn. Die had ik nog vergeten in vers 4. Ze zijn maagden, die vind ik altijd leuk. Omdat men ter verdediging van het idee dat de gemeente wordt voorgesteld als de bruid des lands, als de bruidsgemeente, weet je wel, dat hele woord, daar heeft men teksten voor nodig. En aangezien die er niet zijn, aangezien die er niet zijn, gebruikt men teksten waarin het woord maagd voorkomt. En merkwaardige wijze, broeders en zusters, staat u mij toe dat ik enigszins grijns. Men leest maagd. Dat staat er, en men doet alsof er staat bruid. Dat terwijl in onze dagen, ook in christelijke kring, bruiden gewoonlijk geen maagden zijn. Moet ik nog meer zeggen. Men leest maagd. De gemeente wordt beschreven door Paulus in 2 Korinthe 11 als maagd, die voor Christus gesteld wordt. En zegt, zie, daar heb je de bruid. Maar sinds wanneer is een maagd een bruid? Bovendien, de meeste maagden die ik uit de Bijbel ken, dat zijn er minstens 144.000 namelijk, zijn mannen. Nee, ik probeer u Nederlands aan te passen. Het woord maagd slaat maar niet op een vrouw, het kan ook op een man slaan. En het te lezen alsof het betekent bruid, dat is wel erg achterhaald, lijkt mij, langzamerhand.
Knaapjes.
Hè?
Knaapjes.
Ja. Zij zijn maagden, staat er. Met vrouwen niet bevlekt, dus het is inderdaad maagden op dat niveau. Bedoel ik dan maar, op het seksuele niveau, om zo te zeggen. Maar ze zijn geen bruiden, hoor. Zodat je weet dat je het woord maagd niet zomaar mag vervangen door bruid. Bovendien, ik ken tot vandaag maagden die sowieso nooit de bruid geweest zijn en het vermoedelijk ook niet meer zullen worden. Je moet die dingen niet door elkaar gooien. Het zijn totaal verschillende begrippen. Bovendien, en dat was mijn punt, het woord maagd wordt gebruikt voor mannen ook. Zie? En dat staat van hen hier. Een populair vers ter verdediging van celibaat, uiteraard. In de Rooms-Katholieke Kerk, vanzelfsprekend. Maar ja, ook zij zijn de 144.000 niet, dus het is verder niet aan de orde. Maar het staat hier wel. Wat moest ik er nog meer van zeggen? Nee, het lijkt me wel voldoende. Zij worden als eerstelingen beschouwd. En dat zijn ze natuurlijk ook. En dan terug naar Openbaring 7. Want wij eindigden voor de pauze met de vraag en heeft hun prediking resultaat? En met opzet stelde ik die vraag eerst, want daarmee is verklaard het volgende schriftgedeelte. Het antwoord is ja. Want het resultaat is, na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen. Vier termen voor hetzelfde uit alle natie, alle geslachten, alle volken, alle talen. Uit heel de wereld. Dat is dus een categorie die niet maar Joods is of Israëlitisch, maar het is uit alle volken. En als ze uit alle volken zijn, kan dat alleen maar omdat hen het evangelie gepredikt geworden is. En dat is gebeurd door Israël. Kortom, door de 144.000 uit het voorgaande schriftgedeelte. Zodat in dit hoofdstuk ons vertelt, in de eerste plaats wie het evangelie prediken, en in de tweede plaats wat er het resultaat van is. En het resultaat is een schare die niemand tellen kan. Is dat meer of minder dan 144.000? Het antwoord is dat die vraag impertinent is. Dan wel niet van toepassing. Omdat het woord tellen in dit geval niets te maken heeft met het aantal. Maar daarvoor moet je de betekenis van de uitdrukking kennen. En dat vind ik altijd de mooiste dingen van Bijbelstudie. Dat je die uitdrukking leert kennen, want die heb je nog wel eens vaker nodig. Het tellen is natuurlijk gewoon tellen. En in de Bijbel komt het voor. David laat het volk tellen en je krijgt ook een uitslag hoeveel er waren. Het is niet helemaal duidelijk, maar die hele telling was een beetje een omstreden idee. Dus hoeveel er nou precies waren, weten we tot vandaag nog niet. Maar niettemin worden getallen gegeven. Zoveel uit die stam, zoveel uit die stam. Maar er is altijd weer wat niet meegeteld in zijn opzomming, dus vooruit. Maar het hele idee van het tellen is, dat doe je alleen met dingen die je eigendom zijn. En je doet het ter wille van de statistiek, dan wel de boekhouding. En de uitdrukking, en nee, daarom mocht David het volk niet tellen. Omdat het zijn volk niet was, het was van de Heer. En dat is het. Het enige antwoord. Heb je dat nog? Dat is tellen. En de betekenis van de term hier is, een schare die niemand tellen kan, dat wil zeggen een schare waar niemand macht over had. Niet opgenomen in de administratie, het waren gelovigen. Ze komen uit de grote verdrukking. Waarin iemand die niet boog voor het beeld van het beest niet kon kopen en verkopen. Want ze komen niet in de boekhouding voor. Ze hebben geen pasje om iets te kunnen eten. Of, geen chip, moet ik over een paar jaar zeggen. Dus ze konden helemaal niks. Ze staan nergens in, ze bestaan niet. Ze zijn rechteloos, ze zijn stateloos. Niemand kon er macht over hebben. En u weet hoe het is, als wij een volkstelling krijgen in Nederland, zijn er altijd die er tegen protesteren, en daar zijn goede gronden voor te bedenken. Niet dat ik me ermee bemoei, maar zij verre van mij. Maar u weet waar het voor dient, toch? Tellen. De volkstelling dient om de mensen te kunnen aanslaan, heet dat. Om ze te kunnen aanslaan. Je 1, 2, 3, al aangeslagen voor de belasting en voor nog zo het een en ander. Dat is wat het is. Toen mijn oom, hoe heette die ook alweer? Willem de Veroveraar, William de Conqueror, Willem de Veroveraar, Willem van Normandië. In 1066 Brittannië veroverde, via de slag bij Hastings enzovoort. Toen het eerste wat hij daaraan gedaan heeft, dat heeft jaren geduurd, is het hele land beschrijven. En dat weet ik allemaal weer, omdat het van belang is, omdat daarin ook beschreven wordt het stuk grond in Glastonbury, 12 Heights of Land, waarvan er staat never pay taxes, want het was van de kerk. Het was ooit gegeven aan Jozef van Arimathea, dat verhaal is dat. Dat ben je 1000 jaar later, maar dan wordt het beschreven. Het is vrij van belastingen, daarom hebben we. Maar hij heeft, dat is in zo'n pil, dat heet het Doomsday Book. Dat is een beschrijving, de hele inventarisatie van Brittannië met het land en van wie het is en welke belasting erop rust, want daar gaat het over. En daarom wordt het ook geteld om belasting te kunnen betalen. En David telde het volk om te kunnen weten hoe groot zijn leger zou zijn als hij het zou oproepen. Hebben we die nog? En de Heer zegt, dat hoef je niet te doen, ik geef je toch de overwinning wel, al waren het maar 300 man. Maar ja, dat was bij Gideon. En het is jouw volk niet, je hebt niet het recht om het te tellen. Zie? En dat is de betekenis van de term. Later, in hoofdstuk 11 van Openbaring, komen we het weer tegen. En daar heet het niet tellen, maar daar heet het meten. Want het gaat om onroerend goed. Dat tel je niet, dat meet je. En dat tot vandaag gebeurt dat. Voor zover ik weet. Misschien hebben ze het gisteren afgeschaft, want ik hou het nu niet meer bij. Maar men bouwt een pand, een perceel. Nou, men bouwt het niet, men sticht het. Hè. Dat is de officiële term in de notariële akte. Maar goed, er wordt een bouwwerk gemaakt. En als het klaar is, wordt het opgemeten. En ingeschreven in het kadaster. En er wordt bij vermeld van wie het is. Want dat loopt allemaal via het kadaster, dat eigendomsrecht. Hè? En daartoe wordt het gemeten. Soms krijgen ze later ruzie omdat het niet goed gemeten is. Of omdat iemand stiekem een paaltje verzet heeft. En daarmee een stukje land van de buren veroverd heeft. Zoals het oude spelletje dat doet. Land veroverd, je weet wel. Paaltjes verzet en dan komt de reizende rechter langs. Ja, prachtig hoor. Geweldig vind ik dat. Het gaat om het meten. En daar staat dat de engel de opdracht krijgt. Meet de tempel. Maar niet de voorhof. Tussen iemand, dan is het toch een tempel. Anders kan je hem niet meten. En dan moet ik je zeggen, nee, het is niet letterlijk. En het meten ook niet. De tempel daar is de uitbeelding van de gemeente. En het meten van de tempel is de uitbeelding van de gemeente. Is voltooid, is klaar, wordt nu opgemeten, is klaar. Dat is de opname van de gemeente gewoon. Hebben we het later wel over. Iets uitgebreider dan wat ik nu vertel. Maar je moet die begrippen kennen. Hè? Scharen die niemand tellen kan. Scharen die niemands eigendom is. Niemand goed. Hoe zegt dat oude Nederlandse volkslied het ook, hè? Een vrij volk. Ja. Vrijgemaakt en des Heren. Uit alle geslachten, natieën, volk en taal, dus niet Israël, maar inclusief waarschijnlijk, staande voor de troon, dat wil zeggen aan de troon ondergeschikt, verzameld tot de koning, van hem zijn ze. En dus voor het lam. Op de troon, weet u nog. Bekleend zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Die palmtakken kennen we nog van Psalm 118 en dus van Palmpasen. Enzovoorts, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de zoon van David, Hosanna. En dat hangt er allemaal aan vast, ja. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, namelijk het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. Je hebt de hele verzameling weer daar. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht. Dat wil zeggen ze bogen. En aanbaden God, zeggende amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? Kan je dat zo voorstellen? Hè? Er zitten ze te kijken van wat gebeurt hier allemaal en de fluisteren. Wie zijn zij en van waar komen ze vandaan? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. Dat is een goed antwoord, want dat antwoord gaf Ezechiël ook in de tijd. Hè? Zullen deze beenderen levend worden? Heere, gij weet het. Zeggen wij ook, ja, gij weet het. Zeg het maar, zeg het maar. En het antwoord is, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Niet uit de verdrukking van die 1260 dagen, maar ook van de 33 jaar die erop volgden nog. De dagen van die hierna ooit beschreven worden in Openbaring, dus hè, nog. De dagen waarin de 144.000 het evangelie gepredikt hebben. Over heel de wereld aan alle volkeren. Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. U weet wel, het witte kleed. Ze zijn gereinigd geworden. Ja. Door het bloed van het lam, want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat weet u toch? En daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen, dat wil zeggen hen beschermen. En zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Het is afgelopen met de grote verdrukking, ze gaan de 1000 jaren binnen. Ja. Want het lam dat in het midden des troons is, dat wil zeggen het lam dat in het midden is, dan wel op de troon is, want de troon staat per definitie eigenlijk in het midden, hè, zo hoort dat ook. Het lam zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Weet u nog hoe dat was in Matthäus 25? De Heer zou de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en met de bokken loopt het slecht af en de schapen gaan het koninkrijk binnen. Nou, hier heb je die schapen uit alle volken. En het lam, Christus, zal hen weiden en zal hun zijn tot een levende fonteinen der wateren. Want stromen van levend water zouden uit zijn Christus binnenste vloeien. Hij is de bron namelijk van eeuwig leven. Zie? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want dat is wat God zou doen als men eenmaal dat koninkrijk binnen is. Later staat het in Openbaring 21 in het visioen over dat nieuwe Jeruzalem. Dat is het koninkrijk overigens. En dan staat er dat God daar de tranen van de ogen afwist. En hier worden diezelfde termen reeds gebruikt, omdat ze daar kenmerkend voor zijn. Kortom, er komt een tijd van wereldevangelisatie met als gevolg een verzameling volk dat behouden wordt, maar niet naar de hemel gaat overigens. Dat is in het algemeen trouwens nooit de bedoeling geweest. Naar de hemel, dat is alleen voor de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Dat is een uitzonderingssituatie. Want het hiernamaals is gewoon de nieuwe aarde. Maar deze lui zijn hier niet in het hiernamaals in de zin van een nieuwe aarde, maar nog op deze oude aarde. Ze gaan het koninkrijk binnen. Er vindt een schifting plaats hier op aarde. En de keuze is om te kiezen voor het beest. Kniel je daarvoor of kniel je voor de Heer Jezus Christus, de God van Israël, de Zoon van David, die in diezelfde dagen ook zijn koninkrijk had. Heb je dat nog? En die zijn er dus wel. Hoeveel het er zijn, ik heb geen flauw idee. Het enige antwoord dat ik geven kan is een minderheid. Een meerderheid niet. Want het heet heel de Bijbel door een overblijfsel. Implicerend een minderheid. Dat is in die dagen ook zo. Dat betekent dat het gros, als ik dat woord nu nog een keer mag gebruiken, overigens, maar dat de meerderheid van de wereldbevolking in die dagen zal omkomen, dan wel zal weggenomen worden aan het eind van die periode. Maar aan de andere kant, een minderheid inderdaad die het koninkrijk binnengaat op grond van geloof. En gewoon letterlijk hier op aarde dat koninkrijk binnengaat. En het is de eerste bevolking van de 1000 jaren, om zo te zeggen. Waarin men overigens nog steeds leeft in zonder vlees, net als wij nu, op deze oude aarde, net als wij nu. Waarbij dan toch gezegd moet worden dat de omstandigheid in de 1000 jaren enigszins anders is dan in onze tegenwoordige tijd toch wel. En dat komt omdat in die dagen de Heer zijn macht heeft uitgebreid naar de aarde. Dat betekent dat tot op zekere hoogte die, niet volledig, maar tot op zekere hoogte die vloek die op de aarde rust er niet meer zal zijn. Tot op zekere hoogte. Ik bedoel gewoon dit. De Bijbel beschrijft hoe de aarde dan ineens zijn vrucht zal geven. En niet meer met moeite, zoals staat in het zweet uws aanschijns in Genesis 4. Maar de Heer zal zorgen dat het zo niet meer gaat. Dat de aarde werkelijk zijn vrucht zal geven. Want nu dat het zoveel moeite kost, is omdat de aarde vervloekt is. Maar in die dagen zal vruchtbaarheid zijn en zal er oogst zijn het hele jaar door. En niet maar één maand in het jaar, om zo te zeggen. Dat soort dingen worden beschreven. Er wordt ook beschreven dat als het niet al te zeer tegen zit, een mens dan toch gewoon die 1000 jaren ook nog overleeft ook. Met andere woorden, wat later met pensioen gaat dan bij zijn 65. ja, zoiets. Leef tot de jongste dag aan toe. En langer als hij een gelovige is, overigens. Dat soort dingen worden beschreven. En een van de belangrijkste dingen is dat je de geschiedenis der mensheid dan niet meer kunt ophangen aan de diverse oorlogen die gevoerd worden. Want er worden geen oorlogen gevoerd in de 1000 jaren. Kortom, het zijn toch wel heel wat betere omstandigheden dan waarin de mensheid in onze dagen verkeert. Niettemin, het is niet een nieuwe schepping. Dat komt daarna pas weer. Maar het is inderdaad, moet als een voorrecht beschouwd worden dat men het koninkrijk binnengaat. En het is uitsluitend op grond van geloof. Want als men niet wedergeboren is, kan men de koninkrijk als niet zien, zei de Heer Jezus tegen Nicodemus. En dat blijft natuurlijk gewoon zo. Dat is ook dan het geval. Maar dat is wat hier in hoofdstuk 7 beschreven wordt. En u begrijpt ook dat het met enige vertraging gaat. Omdat er eerst werk van gemaakt moet worden. Het duurt nog wel enige tijd. Toch op zijn minst enige jaren voordat het een en ander gerealiseerd kan worden. Maar je kan het ook omdraaien en zeggen. Dat betekent ook dat dus met grote haast en kracht het evangelie gepredikt wordt. Gericht primair aan Israël. Niet nog aan de volkeren zozeer, maar primair aan Israël, de overige stammen van Israël. En al die Joden die verstrooid in de wereld leven natuurlijk. Omdat daaruit nou eenmaal de echte dienstknechten definitief gerekruteerd moeten worden. En dat zal in die dagen alsnog gebeuren. En daarmee zal de zendingsopdracht van Israël alsnog vervuld worden in de toekomst. Wat men voor een bezwaar men er tegen heeft. Ach, men heeft van die grote plannen dat het allemaal in onze dagen of in de vorige eeuw al of nog verder terug had moeten gebeuren. En dat in onze dagen het evangelie gepredikt zou worden over heel de wereld, waardoor alle volkeren gekerstend, christelijk dus, zouden worden enzovoorts. En ik zou er geen bezwaar tegen gehad hebben als het zou gebeurd zijn. Dat is het dilemma. Maar de Bijbel zegt, punt 1, dat dat zo niet gebeuren zou en dat het ook niet de bedoeling was. Niettemin leert de Bijbel ook dat reeds in de eerste generatie, want het staat in ieder geval, dacht ik, in Colossense, dat in die eerste generatie het evangelie al gepredikt is over heel de wereld. Wie zei dat? Ook in Australië? Ja, waarom niet? Als je daarheen kunt reizen om je daar te vestigen, dan kan ook een zendeling er naartoe. Of naar Hawaii, of waar naartoe dan ook. Maar Sint Helena is ook een aardige. Dat kan. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. Besloot, men reisde de hele wereld al over 1000 jaar voor Christus. En langer. Dus waarom zou dat dan niet gekund hebben in de dagen van de apostelen? En het gebeurde. Werkelijk. Heel de wereld over. En Paulus zegt, de evangelie is gepredikt geworden in heel de wereld en draagt vrucht. Men was er dus ook heel goed van op de hoogte dat het gebeurde. En binnen het eind van de avond roep ik weer eens wat. Er zijn archeologische bewijzen voor dat nog in de dagen van het Romeinse Rijk in Noord-Amerika zijn de United States, maar die bestonden nog niet, dat daar het evangelie gebracht is en dat daar christenen woonden. En dat hebben ze getuigenis van nagelaten enzovoorts. Niet dat je, ik vind niet dat je zulke dingen nodig hebt om het te kunnen weten. Als de Bijbel het zegt, is het mij ook genoeg. Maar dat het gebeurde. En dat men daarna vergeet is hoe je daar ook weer moet komen. En daarna zelfs vergeet is dat er ergens wat was aan die andere kant. Dat kan best wezen. Maar Columbus wist ook dat er aan de andere kant wat was. En daar ging je dus naartoe. En wat vond je? Dat vind ik altijd zo leuk. Mensen, dit vind ik leuk om te vertellen. 1492, Columbus ontdekt Amerika. En wat vond hij daar? Andere mensen. Dit is toch onzin? Of begrijp je dat? Dit is toch volstrekte onzin? Columbus ontdekt Amerika en wat ontdekt hij daar? Andere mensen. Hoezo Columbus ontdekt Amerika? Ik had gisteren nog een boek in handen, want soms vind ik in mijn eigen bibliotheek wel leuke dingen. Ik weet ook niet alles wat er staat meer, hoor. En de geschiedenis van, van Noord-Amerika. Ik denk eens even kijken, bladzijde 1. En jawel hoor, 1492, Columbus. En wat, oh man, dan zak ik door de grond. Alsof het land toen pas uitgevonden is, om zo te zeggen. Dat was er al heel lang hoor. En er woonden mensen toen Columbus daar kwam. Dus het is allemaal onzin. Maar in Amerika, de Verenigde Staten, begint de geschiedenis van Amerika bij Columbus. En al wat daarvoor was, wordt gewoon genegeerd. Ja, dat redeneert men weg. Dat wil men niet weten, dat doet er niet toe. Dat
worden wel de natives genoemd.
De natives, ja. Daar vinden ze inscripties, complete schrift enzovoort. En dan zeggen ze, oh, dat zal wel van ploegen komen van de eerste kolonisten daar en zo. Sporen nagelaten. Ja, maar er staat toch, ja, nou, dat kan niet, dat is toeval. En zo gaat dat. Het zijn van die vreemde dingen. Maar vergis u niet, Gods werk is altijd wereldomvattend geweest. En het woord is altijd de wereld overgegaan. En dat je daar weinig meer van terugvindt, ik wil niet zeggen niks, maar dat je er weinig meer van terugvindt, ja, dat is zo. Maar wat zei de Heer ook weer tegen zijn discipelen toen hij ze uitzond? En hij zei, als je niet ontvangen willen, wat doe je dan? Schud het stof van je voeten en wegwezen. Nee, dat is ook wat gebeurd is. Als men in bepaalde gebieden geen belangstelling had, niks ervan wilde weten, oké, dan gaan de zendelingen weer weg. En jaren later denken wij, daar is nooit het evangelie gepredikt. Maar dat is een misverstand. En als u zegt, ja, maar er zijn dan toch mensen die het nooit gehoord hebben, dan zeg ik, ja, daar barst het in Nederland ook van. Ja. Ja. Mensen worden geboren en hebben helemaal nog nooit wat gehoord. Dus iemand moet ze een keer wat vertellen. Toch? Ik vind het allemaal geen argument hoor. Maar het is gebeurd. En daar gaat het maar om. Het woord van God is vervuld. Hij heeft gezegd wat hij doen zou. Hij heeft ook vermeld dat het gebeurd is. En daarna ligt de verantwoordelijkheid. Maar dat is het omstreden thema in heel het christendom en bij alle godsdiensten. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de individuele mens. Keuze ligt bij u en mij, of wij het aannemen of verwerpen. En dat is onze persoonlijke, eigen verantwoordelijkheid waarop de Heer ons afrekent. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen dat zeer vast is. Dat wij mogen uitzien op grond van dat profetisch woord naar de verschijning van onze Heer en Heiland, verrezen uit de dood en uitermate verhoogd gezeten aan uw rechterhand, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht had. We danken u dat we daar ook in bijzonder deze dagen van het jaar bij stil mogen staan. Ons mogen realiseren dat eenmaal onze zonden en daarmee heel ons oude leven is weggedragen in de dood, onze schuld is weggedaan. En dat we sindsdien worden opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van hem die leeft tot in alle eeuwigheid. We danken u daarom voor dat woord, voor dat evangelie wat tot ons kwam en waaraan wij gehoor mochten geven. Maar we danken u ook voor de volledige inhoud van uw profetisch woord dat zeer vast is en voor heel die schrift die nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. We danken u dat we u daaruit leren kennen. En naarmate we u leren kennen, dat wij steeds meer redenen hebben om al ons vertrouwen volkomenlijk te stellen op wat u beloofd hebt. Daar willen wij uit leven en met alle vrijmoedigheid vragen we u dan ook, geeft u ons al wat wij nodig hebben om trouw te zijn aan uw woord en om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we daadwerkelijk van u ons loon, onze erfenis mogen in ontvangst nemen. Wij vertrouwen ons toe op grond van uw beloften aan de kracht van uw genade. Amen.